De Eerste Keer. De podcastserie waarbij taboes niet bestaan en vanzelfsprekendheid de deur wordt gewezen.
Hoi, tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Eerste Keer. Alle eerste keren worden bespreekbaar gemaakt in deze seriereeks. Mocht je zelf ook een eerste keer als onderwerp in gedachten hebben die je heel graag met mij zou willen delen, stuur dan even een bericht naar @deeerstekeer op Instagram, want alle eerste keren horen bespreekbaar gemaakt te worden. Want je hebt er op ieder leeftijd vast wel een keer mee te maken. Het onderwerp van vandaag is in deze tijd eigenlijk ook wel handig, want we gaan het hebben over ondernemen. Hoe start je nou een eigen bedrijf op en wat komt erbij kijken? De gast in de studio zijn Sonja Taheri. Sonja is een zelfstandige advocaat met een eigen onderneming. Ze heeft er drie. Ik zeg altijd mashallah erbij. Geen boze ogen, welkom tijdens dit programma.
Dankjewel.
Ze is namelijk ook binnen de kledingindustrie hard aan het werk onder de naam Dasonia, waar ze onder andere avondjurken verkoopt en verhuurt. En ze heeft ook Omita Weddings, waar ze zalen verhuurt en evenementen organiseert. Dus this girl is on fire. Ze weet waar ze het over heeft.
Dankjewel.
Ja, top dat je er bent. En ook de gast Iman Jafari. Iman is eigenaar van Vortex Marketing and Communication Solutions. Dit is een onderneming in communicatieservices en marketingoplossingen. Ook wel een moeilijk onderwerp volgens mij, of niet? Om aan te snijden.
Is het ook.
Toch? Nou, ik ben blij dat je er bent. Allebei welkom.
Dankjewel.
Vandaag gaan we het hebben over hoe je ook net zo on fire als deze twee prachtige mensen kan zijn. Zo gaan we het onder andere hebben over de reden waarom Sonja en Iman voor zichzelf zijn gaan werken. Het zijn mooie persoonlijke verhalen waarin de meeste van ons misschien zich wel in herkennen om ook het stap te zetten om een eigen onderneming te beginnen. Het tweede waar we het over gaan hebben is hoe je van de gedachte naar een daadwerkelijke handeling toewerkt. Dus de gedachte van het ondernemen, wat komt erbij kijken, ondernemingsplan, et cetera. Wat moet je dan vervolgens doen bij de Kamer van Koophandel? En hoe zit het met je rekening, vergunningen, eventuele websites, verzekeringen en natuurlijk ook gewoon geld verdienen? Hoe doe je dat met een eigen bedrijf? En last but not least, hoe het zit met je belastingaangifte en waar je financieel ook rekening mee moet houden om jezelf niet de schuld in te werken. Dat komt er natuurlijk ook bij kijken. En als laatste gaan we afronden en kijken of Sonja en iemand nog eventuele extra tips hebben, los van het stappenplan wat we hier in gedachten hebben. Laten we beginnen met de reden waarom jullie zijn begonnen met je eigen onderneming. Want jullie hebben dit wel in gemeen met elkaar. De reden waarom jullie allebei eigenlijk gestopt zijn voor het werken bij een baas. Sonja, ik wil graag bij jou beginnen.
Ja.
Zou je me je persoonlijk verhaal willen delen?
Waar zou ik moeten beginnen? Ja, ik denk dat het altijd bij de opvoeding begint. Dus op het moment dat ik nog thuis woonde bij mijn ouders, werd ik heel erg gestimuleerd om te studeren. En ja, tijdens je studie heb je natuurlijk ook heel veel kosten. En die kosten moest ik ergens mee gaan dekken. Dus ik begon eerst te solliciteren bij bijbaantjes. Op een gegeven moment ben ik bij de H&M beland. Ik denk dat ik daar maximaal 2 weken heb gewerkt op mijn 18e. En op een gegeven moment zei ik dus tegen mijn manager van, je moet het zo vouwen, je moet het zo doen en dat is mooier. En ik begon hem eigenlijk een beetje bevelen te geven en te commanderen. Dus mijn manager die riep mij naar boven van, luister, we moeten even praten. Besef even goed dat ik de manager ben en niet jij. En dat was wel een momentje dat ik dacht van, hij doet het verkeerd en hij zegt het nu tegen mij. En ik voelde me heel erg op mijn teentjes getrapt, waardoor ik eigenlijk gewoon mijn jas heb gepakt op dat moment na die 2 weken. En ik ben weggegaan. Ik dacht, bekijk het maar, als jij je werk niet goed doet, ga ik hier niet in deze winkel blijven. Ik kom nog steeds in de winkel trouwens hoor. Dus de manager die zit er nog steeds. Ja, kom nog steeds. En dat was eigenlijk de eerste stap dat ik dacht van, ik kan niet voor een ander werken. Want ik had mijzelf al eigenlijk door dat mijn karakter zodanig is dat ik een beetje, ja, ik ben meer degene die de leiding wil nemen. En toen, ik kwam mezelf tegen iedere keer als ik voor een ander werkte. Dus toen begon ik met mijn allereerste onderneming. En dat was nog voordat ik Dasonia had, had ik Le Pars. En Le Pars was de allereerste Iraanse designkleding van Nederland. En toen ontwierp eigenlijk Farsi teksten op shirtjes en broeken en dat soort dingen.
Dat was
en,
echt in die tijd.
Ja, ja, ik was toen 18, 19 of zo. En dat deed ik samen met mijn broer. En op een gegeven moment nam ik het helemaal over van mijn broer. Ik dacht van, weet je, laat mij het maar doen. Ik weet beter, jij hebt de druk. En dan verdiende ik bijvoorbeeld op een truitje of een shirtje wat ik maakte, €25. Dat was superveel voor een bijbaantje.
Tuurlijk.
Want als ik bijvoorbeeld aan jou 2 shirtjes kocht, had ik op een dag alweer €50. Ik hoefde daarvoor maximaal een half uurtje te werken, terwijl de andere in de Albert Heijn stond en de hele dag daar stond. En ik kreeg de smaak heel gauw te pakken dat als je het zelf doet, ga je veel meer verdienen. En ondertussen ging het gewoon door en bleef ik doorstuderen en had ik mijn rechtenopleiding klaar. En zodoende kwam eigenlijk het balletje aan het rollen. En op een gegeven moment kwam ik, ik denk dat ik toen 21 of 22 was, toen had ik mijn master. 21 was ik toen, ik was best wel vroeg klaar. Toen had ik mijn master in de rechtsgeleerdheid. Maar toen was het crisis in Nederland. Dus je kon echt niet de advocatuur binnenstappen. Overal waar ik solliciteerde, werd ik gewoon afgewezen en afgewezen en afgewezen. Ik ben zelfs een keer afgewezen omdat iemand tegen me zei van, je bent te ambitieus en we weten dat jij hier niet zal blijven.
Belachelijk.
Ja, dat ik dacht van, oké. En ik voelde me heel erg beledigd en op mijn teentjes getrapt. En op een gegeven moment dacht ik van, weet je, als ze je geen baan geven, moet je jezelf gaan creëren. Maar dat is heel moeilijk in de advocatuur. Want de advocatuur, je hebt een orde van advocaten. En dan kan je niet zomaar binnenstappen van, hé, ik word advocaat. Dat kan niet. Dat heb je. En dan heb je een hele voortraject. Moet allemaal gescreend worden. Businessplan moet goedgekeurd worden. Je moet een patroon hebben die bereid is om jou te begeleiden in deze tijd. En dat lukte allemaal op dat moment ook absoluut niet. Dus ik dacht, ja, ik heb deze studie gedaan. Heel leuk, maar advocaat worden, dat zit er gewoon niet in op deze tijd. Dus op een gegeven moment dacht ik van, wat kan je dan doen met rechten? Word jurist. En toen hadden we bedacht in de familie, dat ik dan zeg maar een kantoor zou beginnen als jurist. Dus ik had een juristenpraktijk geopend. En dat ging best wel goed. En binnen een maand ging dat zo goed dat advocaten mij begonnen te benaderen. Van, hey, heb je interesse om bij ons te komen werken? En toen dacht ik, nee, dat gaan we niet meer doen. Dus toen ben ik eigenlijk wegen gaan zoeken van, hoe kan je advocaat worden als zelfstandige zonder voor iemand te werken? En toen kwam ik eigenlijk ik kwam het verhaal tegen van een ander meisje dat mij had geïnspireerd. En toen ben ik erachteraan gegaan. En wonder bij wonder heb ik iemand gevonden. Ik was er op dat moment helemaal niet meer op zoek naar. Maar die kans kwam er en ik nam de kans. En toen ben ik mijn eigen advocaatkantoor begonnen. Maar in de tussentijd had ik natuurlijk meerdere ondernemingen. En toen heb ik dus ook Omita Weddings eigenlijk gezet. Maar al deze andere ondernemingen doe ik zelf persoonlijk niet meer. Daar heb ik gewoon geen tijd meer voor. Daar heb ik personeel voor en een secretaresse voor die eigenlijk dat soort dingen waarneemt. Mijn partner die helpt mij ook heel erg. En ik focus me nu op de advocatuur. En alles wat er omheen is, is allemaal leuk en extra en het houdt me bezig. Ik denk dat het nu wel even de beurt is aan mijn medegast om zijn verhaal te vertellen.
Ja, sowieso heel indrukwekkend en inspirerend dat het eigenlijk allemaal bij een H&M is begonnen waar je niet serieus werd genomen. Althans, dat haal ik eruit op. En ik zag jou ook lachen, iemand, terwijl zij dat vertelde. Jij herkent je hierin. Ik heb jullie eerder gesproken, dus vandaar dat ik het weet. Maar vertel.
Ja, leuk dat je het stokje overdraagt naar mij trouwens. sowieso stukken. Het is een heel mooi verhaal. Ook heel mooi hoe je het gedaan hebt. En ik herken ook heel veel dingen daarin. Zoals wat je zegt, je legt jouw manager dingen uit. Je legt leidinggevende dingen uit. En dan willen ze niet van je aannemen. Het hebben van meerdere ondernemingen. Dat is inspirerend. En omdat ik ook zo mijn leven heb geleid. Alleen heb ik helaas niet op mijn 21ste een master kunnen halen. Ik sterker nog ben gestopt op mijn 21ste met school. HBO rechter destijds.
En, weer een juristje bij.
Ja. Dus ik ben toen gestopt omdat ik met andere dingen bezig was. Met werken, met een bijbaan. Ik probeerde iets voor mezelf op te zetten. Ik wou toen heel graag echt mijn hobby is muziek maken. En dat wou ik als bedrijf gaan doen. Maar er kwam zoveel bij kijken. Dus allebei ging kapot eigenlijk. Ik stopte met school en met het bedrijf. Dus ik ben toen altijd blijven werken. Ik heb vanaf mijn 16e gewerkt. En altijd wel, ik heb misschien 30 baantjes gehad.
Zo, wauw. Dat zijn er veel.
Ja, dat mis ik dan wel weer. Hij heeft wel die ervaring bij andere bijbaantjes gehad. En die heb ik niet gehad. En dat mis ik nu wel. Maar dat zal ik zo meteen even wel vertellen.
Ja, weet je wat het was? Bij mij was het, ik kan ook niet omgaan met onterechte autoriteit, om het zo te noemen. Weet je, als je gewoon, precies wat zij zegt. Ik ben toen gestopt, altijd gestopt. En ben toen op een gegeven moment verhuisd. Ben naar België verhuisd. Ik ben daar gaan werken. Hetzelfde verhaal. En na 2 maanden kwam er een kans om een zaak te openen. Toen heb ik een broodjeszaak geopend in België. Toen was ik 23. Met een vriend van mij samen. Dat ging heel goed. Binnen een paar maanden hebben we het kunnen verkopen. Toen ben ik teruggekomen naar Rotterdam weer. En we hebben altijd in gedachten gehad van, ik wil echt iets doen met waar ik wel heel vaak gewerkt heb. Want als je in Rotterdam opgroeit, je gaat in callcenters werken ook. Dus ik wil ook heel graag iets in die communicatie doen. Maar ik wil niet zo'n belfabriek worden of echt van die cowboys die aan de telefoon gaan zitten en mensen alleen maar lastig vallen aan de telefoon.
Ja.
Aan de andere kant had ik ook de druk van mijn ouders. Van, hey, ga studeren, ga je school afmaken.
Die druk herken ik ook.
Ja, die herkennen we allemaal volgens mij wel, hoor.
Ik zit te denken om al die verhalen even mooi chronologisch te vertellen. Waar het nu op uitkomt. 1 november heb ik mijn huurcontract getekend. Voor het kantoor, dankjewel.
Gefeliciteerd inderdaad.
Gelijk gekozen voor een ook wat mooiere kantoor, wat duurder kantoor. Om ook indruk te maken op potentiële opdrachtgevers voor straks. Dat is een bewuste keuze die ik gemaakt heb. Maar aan de andere kant, die druk was er dan wel nog steeds. Dus ik ben mijn studie weer opgepakt. Ik studeer deeltijd elke vrijdag in Utrecht. Daarnaast ben ik nog vrijwilliger bij vluchtelingenwerk. Elke donderdag. En probeer ik 3 dagen in de week, eigenlijk ook in het weekend, elke dag altijd maar het bedrijf op te bouwen. Zo.
Netjes.
Dus dat meerdere ondernemingen hebben, dat herkende ik in mezelf. Dat druk van de ouders herkende ik. Rechten herkende ik.
Ja, ik heb altijd een grap gemaakt als Iranier zijnde. Hebben we 3 keuzes. Of we worden een tandarts, of we worden advocaat of ingenieur.
Ja. Dat is echt zo.
Ik heb een poging gedaan tot tandheelkunde. Werd hem niet voor mij, ik ben gestopt. Dus bij de tweede ben ik blijven hangen. Als dat niet lukte, was ik waarschijnlijk ingenieur geworden.
Het was 1 van de 3. Het was 1 van die. Tandarts of dokter, 1 van die 2.
Ja.
Ik ben ook voor geen van 3 gegaan. Zo zie je maar weer. Dat is heel mooi. En jullie vertellen wel van, ik heb een kantoor gekocht en...
Gehuurd dan,
of gehuurd of gekocht. Maar goed, waar haal je dat geld vandaan? Want kijk, je begint met je eigen onderneming. Zijn jullie echt met 0 euro begonnen? Of hadden jullie wel iets, een zak ergens liggen waar geld in zat?
Wie begint? Jij of ik?
Ja, weet je wat, ik zeg het wel. Voor mij is het oneerlijk om te zeggen. Voor anderen is het oneerlijk om te zeggen, ik ben met 0 begonnen. Dit kan niet met 0. Zorg ervoor dat je gewoon iets opbouwt. Gaat sparen.
Hoeveel? Niet van jou, hè, maar hoeveel moet je hebben? Want 0 is dus geen optie.
Ja,
okay.
Nee. 0 is wel een optie, maar niet altijd.
Dat is wel mijn optie trouwens geweest.
Echt waar? Ja, 0 is jouw optie geweest? Okay.
Ik ben dus inderdaad, wat hij zei, toen ben ik bij de H&M gestopt. En ik had denk ik 600 euro aan salaris gekregen. Dat was
best veel voor 2 weken. Ja. Welke H&M was dat?
Ja, maar ik zat daar ook nog andere dingetjes bij. Het was altijd op zondagen dubbele shiften, koopavonden. Nee. En dan 2 weken lang had ik echt daar gewerkt. En uiteindelijk heb ik Dasonia toen met 500 euro. Ja, daar ben ik dan mee begonnen. En dat was echt gewoon letterlijk uit China destijds nog. Jurken inkopen. Waardeloze kwaliteit destijds. Ik begon echt met troepkwaliteit. Maar ja, je moest maar ergens mee beginnen.
Ja.
En 500 werd weer 1000. 1000 werd weer 2000. En zodoende alles wat ik verdiende, investeerde ik weer terug. Maar het voordeel toen was, ik was toen 18, 19. Ik woonde thuis. Ik had absoluut geen kosten.
Ja.
Dus er werd voor me gekookt. Mijn was werd gedaan. Ik had geen huur. Ik had geen kind. Ik had niks. Ik hoefde alleen maar eigenlijk mijn onderneming een beetje draaiende te houden. Dus dat is het verschil.
Had ik het toen maar gedaan.
Ja.
Dat had ik het toen maar gedaan.
Is dat wat jullie aanraden? Dat je echt zo jong mogelijk begint met je eigen onderneming?
Ik wel, ja. Ik denk dat het wel... Maak gebruik van de kansen die je hebt. En als jij nog thuis woont en je hebt nog een situatie waarin je zeker nog een jaartje of 2 kan blijven, is dat wel een ideale oplossing om te beginnen. Want dan heb je geen huurkosten. Dan heb je heel veel extra kosten die je als startende ondernemer zou hebben. Heb je dan op dat moment niet.
Ja, dus dat zou wel schelen. Maar het is dus wel een optie om met... weinig te beginnen of ergens een bijbaantje te hebben, iets te sparen en misschien even kut beginnen, maar uiteindelijk wel toewerken naar meer en beter.
Ja, zeker.
Je hoeft in ieder geval niet aan te kloppen bij een bank of zo. Je hoeft niet te denken dat je gelijk een ondernemingsplan moet schrijven en dat het heel moeilijk is. En dat
geen
je...
plan dus.
Je moet wel een plan schrijven, maar je hoeft dat niet te presenteren naar een bank gelijk als je iets kleins voor jezelf wilt beginnen. Ik merk dat vaak mensen dat als een obstakel zien. Van ja, hoe kom ik dan aan geld? Hoe financier ik het dan?
Ja.
Je kan met weinig starten. Ik zeg maar met 0 dat het niet kan soms, maar er zijn een paar dingen waar het wel kan, bijvoorbeeld je zegt, of kleding of wat dan ook. Maar,
ja, het ligt eraan. Kijk, ik had een webshop. Ja. Ik had geen kosten. Klopt. Ik kon het gewoon lekker op mijn slaapkamer destijds houden.
Ja.
En ik begon echt met iets van 40, 50 jurken destijds. En de Sonia werd eigenlijk, ik maak altijd een metafoor van. Het werd een sneeuwballetje wat ik zo hard in elkaar draaide. En dat sneeuwballetje ging ik losgooien in het sneeuw. En het maakte zichzelf groter en groter in het sneeuw. Dus zodoende heb ik dat met al mijn ondernemingen gedaan. Alleen de advocatuur is gewoon wat totaal anders. Dat kan ik gewoon niet vergelijken. Daar kan ik zo meteen wel weer wat meer over zeggen. Maar wat normalere ondernemingen zoals dit, dan zou je eigenlijk met een kleiner bedrag kunnen beginnen. Maar de advocatuur zeker niet.
Maar iemand bij jou, hoe zit dat dan? Want jij zei van, nou ja, jij moest wel met wat beginnen, met wat geld.
Nu wel, met deze onderneming. Met Vortex wel. Daar was geld voor nodig. Ik heb een pand nodig. Ik heb computers nodig. Ik heb heel veel dingen nodig.
Maar hoe doe je dat dan als dit zeg maar het paard is waar je op wet? Het enige paard dat je hebt?
Ondernemen is risico nemen. Je neemt risico's. Dus het geld moet ergens vandaan komen. Hard werken. Opzij zetten. Het scheelt dat ik nooit al mijn contacten die ik in mijn leven heb gehad, heb ik goed behandeld. Ik heb weinig mensen eigenlijk nooit heb ik iemand slecht behandeld. Dus ik kan altijd bij mensen terecht. Van joh, ik heb zo'n plan. Wil je met mij in zee? Wil je niet met mij in zee? Dat maakt niet uit. Ik kan bij iedereen terecht.
Dat is fijn. Dus dat is wel belangrijk dan om je de mensen die je in je omgeving hebt, waar je dus eventueel iets uit kan halen, warm te houden.
Een netwerk is echt de sleutel.
Ja,
betrouwbaarheid in je netwerk, zeker.
Als jij bekend staat als een betrouwbaar persoon, dan en je komt met een goed idee, dan staan mensen gewoon te springen om met jou iets samen te gaan doen, iets te gaan ondernemen.
Interessant. En jullie zeiden beide van, nou, ik heb een plan. Vervolgens wil je dan het plan uitvoeren. Maar een ondernemingsplan, want dan komen we ook meteen aan bij de Kamer van Koophandel, waar je dan uiteindelijk als ondernemer jezelf moet registreren. Moet je daar dan een soort verslag die je op school maakt dan inleveren van, kijk, dit is mijn verslag, dit is mijn plan?
Nee, absoluut niet. In mijn tijd was het toen zelfs nog kosteloos. Volgens mij is het nu €50.
Klopt, ja.
Ja, ik heb dan een KVK-registratie uit toen ik 18, 19 was. Dus dat is alweer bijna 11 jaar geleden.
Maar als je ondernemingsplan?
Nee, absoluut niet. Ik ben letterlijk met een van mijn broers naar de KVK gegaan. En ik had geen flauw idee wat het was. Hij zei, ja, je kan het hier registreren. En hij had het al een keer gedaan, dus hij wist het. Hij legde het met uit. Ik kreeg toen een uitreksel. Ik moest een paar namen daar invoeren. En al die namen waren al bezet. Dus ik moest ter plekke nog echt namen gaan verzinnen voor mijn onderneming. Wow. Dus toen heb ik een ondernemingsnaam verzonnen. En dat was dus Dasonia. En ik sta nog steeds met die naam. Dat is mijn eerste handelsnaam geweest. En daar staat mijn KVK dan ook mee. Dus ik heb nu wel advocatenkantoor Bostan bijvoorbeeld. Maar dat is een handelsnaam van Dasonia geworden. Omdat het nog steeds dezelfde KVK
wat
is.
Leuk.
Ja.
En maar, dat kan dus ook kennelijk.
Ja, dat kan. Je kan op één KVK-nummer kan je meerdere handelsnamen hebben. En meerdere trademarks eigenlijk. Daarmee kan je diverse ondernemingen voeren. Alleen moet je wel opletten dat één registratie is voor de Belastingdienst. Dus al je ondernemingen moet je dan apart administreren. Maar je moet het wel als één indienen.
Maar moet dat dan onder één categorie vallen? Want je jurken zijn een heel ander ding dan je advocatuur.
Je kan aangeven bij de KVK van waar ben je in gespecialiseerd. Bij mij staat er dus inderdaad kleding, juridisch, advocatuur.
Dus dat kan gewoon onder één naam?
Ja, dat kan onder één naam. Maar ik denk wel dat het voor mij tijd is om nu over te stappen naar een BV. Dus ik ga ze wel nu allemaal scheiden. Dus ik ben wel die groei zeg maar binnengekomen dat ik denk van het is nu tijd om even te scheiden.
Oké.
Ja, dat is wat ik merkte in mijn eerste onderneming. Ook gewoon naar de KVK gegaan. Ik vond het heel spannend. Je komt daar binnen, groot gebouw. Mensen kijken naar je. Je hebt zo'n gevoel van dat mensen naar je kijken van wat kom je hier doen? Maar ik legde het uit en ik dacht hij gaat mij allemaal dingen vragen. Hij vroeg me alleen van wat is de naam? Wat ga je doen? Dit, oké, mooi, klaar.
Okay. Zo simpel.
Maar voor nu, dat was toen een eenmanszaak. Daarmee heb ik gezien hoe het werkt. Ik heb gezien wat de voor- en nadelen zijn. En Vortex is nu een BV.
Dus jullie hebben het allebei over BV's. Dat zegt mij helemaal niks. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Je kan jezelf, als jij een eenmanszaak of ZZP'er bent, dan ga je naar de KVK, schrijf je in. Dan ben jij gewoon Tanas die een beroep uitoefent onder die en die namen.
Maar, en dan ben jij aansprakelijk voor jouw onderneming.
Dus wat jij ook doet...
Hoofdelijk aansprakelijk voor die onderneming. Hm. Ja. Maar als je een BV hebt, is je BV de rechtspersoon. Dus dan moet je zien alsof het een juridisch persoonlijkheid krijgt. En daardoor ben jij niet meer als privé daarvoor aansprakelijk. Mocht er iets misgaan, want je hebt bijvoorbeeld klanten die wat van jou willen of wat dan ook. Als jij daar privé ook voor aansprakelijk zal worden gehouden. Ja,
dat is slecht voor je naam.
Ja, ook. Hm. Maar ook qua belastingtechnisch heeft het bepaalde voordelen. Ik zeg altijd, als je boven de 100k gaat verdienen, moet je overstappen naar een BV. Want dat is dan voordeliger met je belasting.
Mijn berekening was nu dat ik in het eerste jaar omzet zou hebben van 80k. Dus ik heb er gelijk voor gekozen om een BV te starten. Met een holdingstructuur. Een BV starten gaat niet via KVK. Je gaat naar een notaris. Leg je het verhaal uit. Ik kan tegenwoordig ook online. kun je een afspraak maken bij de notaris. Is een iets lagere drempel. En, maar nogmaals, het ondernemingsplan, dat had ik niet. Ik had het allemaal in mijn hoofd zitten. Maar het voordeel was dat ik al een opdrachtgever had. Dus ik had, in mijn hoofd had ik het al, wist ik al hoe ik het ging doen.
En wat is een opdrachtgever dan?
In mijn geval, ik moest iemand hebben die waarvoor ik kan werken. Ik kan wel leuk een bv starten en een pand huren en computers kopen. Maar als ik niemand heb die werk voor mij wilt hebben, dan maken we geen omzet.
Ah, dus je wel je eerste klant eigenlijk.
Eigenlijk mijn eerste klant, om het zo te zeggen, ja.
Ja.
Die had ik in principe al binnen. Ik had een principeakkoord. Hij had me zijn woord al gegeven dat ik voor hem kan werken. Dus ik heb gelijk de stap genomen om naar de notaris te gaan. Een bv aan te vragen. En toen kreeg ik een mail van een notaris. Van, dat is best wel streng tegenwoordig. Ze willen witwassen tegengaan. Ze willen allerlei criminele activiteiten tegengaan. Dus je moet dit aanleveren, dat aanleveren en de ondernemingsplan. En ik dacht, shit. Ik heb geen ondernemingsplan gemaakt. Ja. Ik heb het in mijn hoofd zitten. En ik had die dag daarna, had ik die afspraak om 10:00 in de ochtend.
Oh, damn.
En het was al, ik moest nog mijn kleine ophalen bij mijn moeder. En het was al 11:00 in de avond.
Oh, damn.
Naar huis gereisd, een template gedownload voor internet. Ondernemingsplan helemaal uitgewerkt snel. Het voelde gewoon alsof je een tentamen gaat leren.
Ja,
net
maar
voor,
ja.
Ik kwam daar en ze zag het. Oh, netjes, mooi gemaakt. En ging een dossier in.
Heb je vast veel tijd ingestoken. Maar je had het al in je hoofd. Dat scheelt.
Het scheelt wel. Dus bedenk gewoon
je
hoe je
kan het
doen.
In je hoofd hebben. Maar ja, hij heeft het dan bij een notaris gedaan. Maar bijvoorbeeld als je als zelfstandige in de advocatuur wil beginnen, dan moet je bij de orde gaan. En de orde is heel, heel, heel streng. En
die,
ik kan
prik dorstel je heen.
Ja, dat wil je gewoon niet meemaken. Geloof me, ik heb gezweet hoor. Ik denk dat ik op de 50, 60 pagina's zat. En,
zoveel ja. Voor een plan. Hoeveel zat jij, Iman?
18 of zo, 20.
Nee, bij mij was het echt heel uitgebreid bij de advocatuur. Want je moet alles eigenlijk meenemen. Want het gaat om mensenlevens, weet je. Ja. En er zitten zoveel dingen aan. Dus ik zat daar, opeens moest ik al die financiële aspecten in kaart brengen. Van wat is mijn verwachting in het eerste jaar, tweede jaar, derde jaar. Nou, al die rekensommetjes. Ik heb denk ik 2 weken lang mijn ondernemingsplan moeten maken. En dat nog met een, zoals hij zegt, een template van een ander, weet je. Dus ik was er nog zo lang mee bezig. Maar uiteindelijk kwam ik daar en toen zaten al die mannen voor mij. En al die mevrouwen die alles hadden gecontroleerd en allemaal. Ja, op pagina 3 heeft u hier. Wat bedoelt u daarmee? En toen dacht ik van, jeetje, gaan we weer, weet je. Ik denk dat ik nog 2 keer moest aanpassen of zo. En toen is die pas geaccordeerd. Ja. Zoals ik al zei, de orde is wat anders. Maar ik denk dat de notaris een beetje soepeler is.
Ja, die doet niet moeilijk. Die klinkt niet als een orde. Die wil gewoon zijn geld verdienen.
Ja.
En bij Dasonia dan, hoe is het daarmee gegaan?
Geen ondernemingsplan, niks. Gewoon KVK-registratie, jurken kopen. Hey Tannas, ik heb een jurk. Wil je een jurk kopen? Hier, ik heb er 2 voor je. Zo doen, dan ging het.
Ja, maar zo is het ook toch? Zo is het ook.
Ja, ik begon letterlijk op Facebook. Destijds was Facebook heel erg actief. En ik maakte een Facebookpagina. En ja, ik had mijn netwerk al. Ik denk dat de eerste 20 klanten gewoon mijn vriendinnen waren. En dat breidde zich gewoon uit. Ja.
Dat scheelt wel, ja. Dat dan je omgeving ook mee wil werken.
En ja, ik was ook een soort van het visitekaartje van mijn eigen kleding. Ik droeg het. Ik ging naar jouw feestje. Hey, Sonja, een leuke jurk. Ja, is van mezelf. Oh, waar kan ik dat kopen, weet je wel? Zodoende.
Hier ben ik kaartje.
Precies.
Slim. Dat is inderdaad heel slim. Oké, dat is helder. Maar goed, als je dan vervolgens bij de KVK bent geweest of meteen een bv, hè, het is nu ook helder in kaart dat je daar dus wel een plan wel dergelijk voor moet hebben. Dus wat fijn om te weten, want ik dacht altijd dat je bij een eigen onderneming, a.k.a. KVK, ook al een eigen plan moest hebben.
Nee, dat is niet zo. Ik maak ook heel vaak KVK-registraties voor mijn klanten. Want ik doe ook heel veel investeringen die mensen in Nederland doen en daardoor een verblijfsvergunning willen halen. Dan ga ik letterlijk met mijn klanten naar de KVK en dan sta ik erbij en we zijn denk ik binnen 10 minuten klaar. En tegenwoordig is het zo dat ze dan €50 aan administratiekosten moeten betalen. Maar that's it. Je schrijft in wat je naam is, wie je bent, waar je vandaan komt, wat je bedoeling is en voilà. En de mensen bij de KVK begeleiden je heel goed. Die doen dat op dagelijkse basis, 100 keer per dag. Dus dat gaat zo makkelijk allemaal.
Maar juist omdat het zo makkelijk gaat, komen er ook heel veel mensen in de schulden. Want je hebt dan wel zo'n KVK. Maar hoe zit het dan vervolgens? Je hebt je eigen bedrijf, je hebt je eigen onderneming, je kan gaan beginnen. Hoe zit dat dan met het geld verdienen? Moet je een bepaald limiet halen qua geldinkomsten? Hoe zit dat nou precies? Want ik heb wel begrepen dat er wel een paar mensen ook in de schulden terecht zijn gekomen. Ja, door dat het zo makkelijk leek.
Tuurlijk, maar ren niet naar de KVK gelijk als je een plan hebt. Werk het uit, kijk of het kan. Probeer het zelf te verdienen eerst, want je hebt een bepaalde drempel wat je gewoon van de Belastingdienst mag verdienen voordat je bent ingeschreven in een KVK-verkoophandel als zijnde bedrijf. Ren niet gelijk naar de KVK, kijk of het echt werkt. Denk niet bij jezelf van, ik kan een shirt drukken en ik ga het doen. Nou, zij had een plan. Ik heb mijn eigen visitekaartje, ik weet wat ik ga doen. Mm-hmm. Maar denk niet van, als je één shirt gedrukt hebt, dat ik naar de KVK moet rennen en
nee, je hebt
50
ook,
euro betalen.
Zoals hij ook zegt, je hebt een opstarttermijn. Dus stel je voor, je bent nu begonnen en je gaat het even 3 maanden, 4 maanden uitzien. En je merkt dat het best wel goed gaat. Kan je besluiten van, ja, over een maandje ben ik zover om mezelf in te laten schrijven. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb mij ook niet eigenlijk ter plekke ingeschreven. Volgens mij heb ik er ook 2, 3 maanden over gedaan voordat ik me ging inschrijven. Want inderdaad, je hebt dus een bepaalde drempel. Wat je mag verdienen zonder dat je nog geregistreerd staat.
Wat is die drempel dan?
Dat weet ik eigenlijk niet meer uit mijn hoofd. Iets van 1000 nog wat uit mijn hoofd. Weet jij dat?
Ik denk dat het elk jaar verandert. Ik weet het ook echt niet. Ik weet ook
maar
echt
je mag
niet.
Dus gewoon mensen geld laten storten naar jouw rekening. Ja, tegen een bepaald limiet. En dat...
Ja.
Oké, okay, dat wist ik ook niet.
Nou, volgens mij was dat 2.500 euro op jaarbasis.
Oh. Ik heb geen flauw idee meer.
Als ik het goed heb. Anders ook de...
Maar het staat gewoon op de site van de KVK. Als je gewoon inlogt, dan zie je het gewoon.
Maar is dat dan tijdelijk of kan je ieder jaar zeggen, nou dan verdien ik gewoon 2000 euro extra erbij zonder me in te schrijven?
Als je onder die waarde zit, volgens mij
ieder
wel.
Jaar. Je mag van de Belastingdienst ieder jaar zoveel verdienen.
En ook al zit je boven de waarde, dan heb je weer een andere drempel. Ze werken heel erg met drempels. Ze vinden de Belastingdienst heel erg geweldig. Maar dan hoef je ook geen belasting of btw af te staan onder die drempel weer. Dus dan ben je eigenlijk een klein ondernemer. En dan hoef je nog steeds geen belasting te betalen. Dus dat is ook heel erg fijn. Vooral als je student bent.
Klopt, de kleine ondernemersregeling, die is ook die verandert vanaf januari 2020. Dan mag je tot 20.000 euro verdienen. En dan hoef je ook geen btw af te dragen. Hoef je geen btw te rekenen aan je klanten. Je hebt heel veel belastingvoordelen. En dat is ook een van de redenen waarom je dan een eenmanszaak moet blijven.
Interessant dat jullie dat zo vertellen over de belastingen en dergelijke. Ik zeg heel eerlijk, ik heb er echt helemaal geen verstand van. Misschien de mensen die ook voor de eerste keer luisteren niet. Ik ga stuk.
Ook niet. Maar
oké, laten we dan mee stoppen.
Nee, maar dat is het juist. Kijk, als ondernemer hoef je niet overal verstand van
klopt,
te hebben.
Klopt.
Voor de belastingtechnisch gedeelte heb ik een boekhouder. Heb jij misschien een accountant of een boekhouder?
Ik heb beide.
Nou, nog mooier. Ik heb een hele goede boekhouder. En hij doet eigenlijk al mijn wondertjes met cijfertjes en weet ik veel wat. En ik vraag aan het eind van hoeveel moet ik betalen? En dan zegt hij dat. Maar... wat ik voor mijzelf wel doe om een soort van beeld te krijgen van hoeveel ik uiteindelijk in het kwartaal zou moeten betalen, is ik werk met een bepaald systeem. Dat is ook het systeem van wat mijn broer heeft ontwikkeld. Ja, even zijn reclame er weer tussen.
Hoe heet het?
BoxPro.
BoxPro.
Ja, BoxPro.
Ga je checken.
En dan kan je weet zelf
al je factuurtjes.
Familieondernemingen. Represent Iran.
Doe.
Nee, maar het is wel zo. Want als ik dan alles daar invoer, dan zie ik al mijn facturen. Kan ik zo kopiëren in een Excel'tje. En dan zie ik hoeveel btw ik moet betalen. En ook mijn uitgaven zet ik ook weer in zo'n Excel. En dan krijg ik meteen een balans wat alvast de boekhouder is opgemaakt. En dan zie ik al voor mijzelf, door al die formules wat hij heeft ingevoerd, hoeveel ik in dat kwartaal zou moeten betalen. En dat geeft mij wel een beeld van, hey, dit moet ik doen en dat moet ik doen. Van zoveel kan ik nog uitgeven of zoveel moet ik nog binnenkrijgen.
Daarover gesproken, want even een stap terug. Want stel dat jij dan je eigen onderneming hebt en je eerste klant komt binnen. Wat doe je dan? Ga je dan zeggen, nou, dit is... Wat zeg je dan? Dit is mijn KVK-nummer. Ja, hoe kan iemand dan geld... Gaat dat naar je eigen rekening en... Hoe doe je dat met administratie?
Maar
want ik zie mensen altijd
al
heel veel bonnen
bent,
hebben. Ja, als je al geregistreerd bent, ja.
Dat is per onderneming verschillend.
Het verschilt echt per onderneming inderdaad. Ik denk dat het bij haar anders is dan het bij mij gaat of bij mij ging vroeger. Nogmaals, wat zij ook zegt, wat ik sowieso al wou zeggen, wat ik in mijn hoofd had om hier te zeggen, is dek jezelf goed in. Neem een boekhouder, neem een accountant. Het kost wat. Maar op lange termijn is dat beter voor je. Het kan ervoor zorgen dat jij niet in de problemen komt. Het kan ervoor zorgen dat jij groeit. Je levert wat in qua geld, maar het levert je echt 100 keer meer op. Dus dat sowieso. Kijk ook naar systemen, wat zij zegt. BoxPro was het toch?
Ja.
Kijk, zoiets. Je hebt tegenwoordig ook voor een kleine ondernemer, of misschien voor een andere MKB'er, voor een middenklein bedrijf, kan je ook bij bepaalde banken aansluiten die dat systeem al voor jou hebben. Dat jij, als jij wat jij nu vraagt, als er een klant bij jou komt, jouw eerste klant of jouw tiende klant, maakt niet uit. En die betaalt jou 100 euro voor een jurk.
Hoe betaalt diegene die 100 euro?
Nee, dat is hoe, als jij mij een tikje stuurt, dan betaal ik het toch ook?
Ja, kijk, je moet sowieso, ben je wettelijk verplicht om een administratie bij te houden. Dus je moet een factuur kunnen maken voor je klant toe. Daar ben je gewoon wettelijk verplicht toe. En je moet een factuurnummer hebben. Dus je kan bij 1 beginnen en dat is dan klant nummer 1. Heb je 100 klanten, zit je op factuur nummer 100 bijvoorbeeld. Maar zoals ik al net zei, het is per branche verschillend. Voor de advocatuur heb ik hele andere verplichtingen dan bijvoorbeeld voor een webshop wat ik heb. Voor de advocatuur bijvoorbeeld moet het per se een zakelijke rekening zijn. Bepaalde gelden moeten in de zakelijke rekening komen en bepaalde gelden van mijn cliënt die ik bijvoorbeeld in een proces krijg of wat dan ook, moet naar een derde geldenrekening. Dat mag niet op mijn eigen rekening komen. Maar voor de Sony heb ik 1 zakelijke rekening. Alles komt erin, alles gaat eruit. Dus dat is veel makkelijker. Maar als je op het moment dat je nog een kleine ondernemer bent, mag je zelfs je privérekening gebruiken om al je gelden te laten sorteren en uitgeven. Dus dat is per branche anders. Je moet kijken in welk gebied je zit.
En zolang je maar een kloppend factuur maakt.
Ja.
Hoe maak je zo'n factuur?
Daar heb je apps voor, daar heb je
Het staat op de site
voor.
Van de Belastingdienst volgens mij.
Daar staan modelcontracten op. Ik heb mijn BV opgericht via een online notaris. Die mij ook een heel pakket aan contracten en factuurvoorbeelden heeft meegestuurd. Verdiep je daarin. Als je een bedrijf wil starten, als je ondernemer wil zijn, zoals Sonja net zei, je hoeft niet alles te weten. Maar verdiep je wel een klein beetje in BTW, facturen, wat het betekent, hoe het werkt. Want je gaat jezelf echt tegenkomen als je factuur niet klopt. Dan krijg je de BTW niet terug. Die jij betaald hebt. Want dat is ook een heel groot deel van ondernemen, is BTW betalen en terugkrijgen van de belasting. En de belastingcontroleur gaat er echt alles aan doen om jou niet te betalen. Die gaat kijken, hey, die factuur klopt niet, BTW klopt niet, je krijgt niks.
Mijn enige tip is van, als je zakelijk gaat ondernemen, dat je echt zoveel mogelijk girale sortingen zal doen.
Wat is dat?
Giraal betekent per oprekening, dus niet per kas, niet cash. De Belastingdienst is daar heel erg gevoelig voor. Voor bijvoorbeeld tattoo shops of kapsalonnen of wat dan ook, die heel veel contant ontvangen. Daar wordt strenger op gecontroleerd, omdat daar gewoon veel meer mee gefraudeerd wordt en heel veel dingen niet worden aangegeven. Zolang jij gewoon transparant en blanco blijft, is er eigenlijk geen probleem. Kan je aantonen, hey, dit is Sanne's geweest, die heeft een jurk van mij gekocht. Of dit is Sanne's geweest, dit is een cliënt van mij. Heb ik bijgestaan in procedure nummer dit. Dit is het factuurnummer. En als je dat allemaal kan aantonen, heb je geen probleem. Maar als de Belastingdienst ziet van Tannas heeft bij jou opeens 200 euro gestort. Waar komt die 200 euro vandaan? Waar staat die factuur? Voor wat is dit geweest? Ja, dan heb ik een probleem.
Ja, dus eigenlijk ook wat iemand net zei. Handig om dan zo'n app te downloaden om te kijken hoe zit zo'n factuur in elkaar. En dan gewoon een voorbeeld gebruiken daarvan, zodat het ook officieel verloopt. En iedere keer als er geld op je rekening komt, dat je dat wel even kan bewijzen. Moet je dan alles ook de hele dag uitprinten?
Je mag digitaal werken. Ik heb een digitaal systeem, dus het is niet meer dat ik het uitprint. Nee.
Dan sluit je aan bij Bunk voor een bank.
Van wie is het, van je oom?
Nee. Was het maar mijn oom.
Waarom raad je Bunk aan?
Waarom ik Bunk aanraad is, ik heb me erin verdiept toen ik ging kijken naar wat voor een bank wil ik hebben. En we hebben een heel mooi systeem waarin jij je facturen, waarin jouw betalingen die binnenkomen, de BTW wordt apart gescheiden van jou. Dus je hebt een aparte potje BTW-inkomsten, BTW-uitgaven.
Dat is een hele goeie. Ik kende dit niet.
Nee?
Nee, ik
dit zeg
niet.
Maar überhaupt
de
niks, hoor. Waarom moest het belangrijk dan?
De nieuwste BTW? Nederlandse bank, gemaakt door Ali Niknam.
toch even een niffel ergens vandaag gehaald.
Nee, is geen niffel, man. Nee, maar ik vind het heel mooi hoe het geregeld is. Dat je...
Ik vind het wel heel leuk wat hij zegt. Want mag ik het even uitleggen dan, hoe dat werkt met BTW? Als jij bijvoorbeeld een factuur binnenkrijgt en je hebt een zakelijke rekening. Bijvoorbeeld, ik heb jou net geholpen in een zaak en jij hebt 100 euro op mijn rekening gestort. Ik maak het bedrag even klein, zodat iedereen het een beetje kan volgen. 21% van die 100 euro is BTW. Maar er komt mijn rekening. En als ik daar inderdaad geen rekening mee hou van dat die 21% aan het eind terug moet naar de Belastingdienst, dan kan ik het al hebben uitgegeven. Dus als dit systeem wat hij nu zegt, van dat er een bank is die jouw BTW opzij legt als een soort spaarpotje, is dat heel fijn. Want ik moet daar zelf rekening mee houden. Ik moet dus inderdaad, wat ik net zei, via dat Excel-tabelletje, ik moet 30, 40, zoveel duizend aan BTW betalen. Bijvoorbeeld, dan moet ik dat zelf opzij zetten. Er is niemand die dat voor mij bewaakt.
Dus van dat geld dat jij verdient aan je eigen onderneming, moet je dus 21% sowieso aan het eind van het jaar, ja. Of wanneer moet je dat afstaan?
Per kwartaal. Tenzij je een klein ondernemer bent, dan kan je toestemming krijgen om het jaarlijks te doen.
Ik raad je aan als je net start om het per jaar te doen. Want je hebt ook zoiets als BTW vooruitbetalen. Eigenlijk alle kosten die je maakt, hoe moet ik uitleggen? Stel je voor je begint 1 januari. En dan moet je uiterlijk 1 april, dan denk ik, moet je BTW-aangifte doen. Maar als er een factuur is die jij, als er iemand jou moet betalen van een opdracht die jij midden maart hebt gedaan, is dat geld nog niet binnen misschien. Je geeft misschien een betaaltermijn van 30 dagen. En als het geld nog niet binnen is, maar het is wel tijd om te betalen, moet je wel alvast die BTW vooruit betalen, terwijl je de BTW nog niet hebt ontvangen van de klant.
Ja.
Dus daarom raad ik aan, voor kleine ondernemers of voor grotere bedrijven, als je nog niet het geld hebt, doe het dan per jaar, zodat je toch een buffer op kan bouwen.
En dan moet ik hem even nog wat... Kijk, bijvoorbeeld, ik heb een beleid op mijn kantoor, advocatenpraktijk. Ik werk niet zolang het geld niet binnen is op de rekening. Ja, sorry, doe ik gewoon niet.
En... termijn van 30 dagen klonk heel aantrekkelijk, ja, inderdaad.
Nee, de reden daarvoor is, ik moet daar dan achteraan gaan om dat termijn te bewaken, om te weten of het wel of niet gestoord is. En stel je voor, ik heb mijn werk al gedaan.
Ja.
En logisch. Opeens is de klant er niet meer. En ik werk voornamelijk met vluchtelingen. Die zijn al lang het land uit.
Dit is gewoon de punchline, hè? Die je erin gooit gewoon.
Nee, maar dan moet je wel qua onderneming even beseffen van, wat is mijn onderneming? Waar is mijn klant? En blijft mijn klant in Nederland?
Oh, wat slecht dit.
Ja, het klinkt heel stom, maar er zijn zoveel zakenmannen die hier komen.
Ja, tuurlijk, ik heb altijd mensen die er misbruik van maken.
De
tuurlijk.
Allereerste zo. Zaak die ik heb gehad, en ik hoop dat het meisje dit hoort, want ze heeft mij benaderd via media de vorige keer. Ze is gekomen en ze had een screenshot gemaakt van haar bankrekening, want ik heb het gestoord. Ik ben naar haar zitting gegaan, wetende dat het niet op mijn rekening zat. Uiteindelijk ben ik dus, heb ik een hele klachtenprocedure met die meid gehad. Zij ging mij aanklagen voor allemaal onzinredenen, allemaal leugens. Mensen gaan zo ver met leugens om onder hun factuur vandaan te komen. Op een gegeven moment, en ik lieg dit echt niet, hè. Ze zei zelfs op een gegeven moment, mijn zoontje is overleden en ik heb die kosten gemaakt voor zijn begrafenis naar Turkije en daarom kan ik jou niet betalen.
Oh.
Dat ik echt dacht van, oké, nieuw beleid in dit kantoor. Zolang het niet op de rekening is, wordt er niet gewerkt.
Ja.
Dat kost mij stress, kost mij gewoon heel veel energie.
Hoe heet die vrouw?
Ik kan haar naam helaas niet, maar ik hoop dat ze luistert.
En maar hoe is het uiteindelijk opgelost dan? Want dit maak je ook mee met de... Ik ben blij dat je het benoemt met je eigen onderneming. Ja. Dit soort mensen.
Ja, zeker. En zoals ik al zei, die meid heeft mij dus via media toen benaderd. Van, hey, ik heb je op Algemeen Dagblad gezien. Kan je even komen? Ik heb een zaak, bla, bla, bla. Nou, deze meid was niet 100%, laat ik het zo zeggen. En uiteindelijk is 2 jaar later haar schoonbroer gekomen. En die heeft de betaling alsnog gedaan. Want nee, ik had het dossier bij me gehouden totdat ik betaald zou krijgen. En dat recht heb ik als advocaat.
Ah.
Dus ik kon het dossier bij me houden. En diegene die wou heel graag zijn dossier overdragen naar een andere advocaat. En ik zei van ja, maar Huppel de Pup heeft nog niet betaald. Dus toen werd het opgelost, toen betaalde hij en was het opgelost.
Wauw.
Maar ik heb er 2 jaar over gedaan. En ik had inderdaad wel mijn, mijn BTW al moeten betalen. Ja, voor iets wat ik nog niet had.
Maar ook wel belangrijk, wat je dus ook benoemt. Gooi nooit je dingen weg. Nee. Bewaar het gewoon. Ook als sowieso, het mislukt, bewaar het gewoon. Want sowieso, je weet maar nooit.
Ja. Je moet 7 jaar lang je administratie bewaren. Is verplicht van de Belastingdienst. Ja. Dus als je
zo
al...
pittig veel. 7 jaar? Vind ik lang.
Ze willen je altijd kunnen controleren.
Zelfs als het al afgerond is en je aangifte netjes hebt gedaan.
Ja. Ja.
Daarover
ja.
gesproken, over de aangiftes waar we het net ook al over hadden. Is het dat jullie dan het overdragen, je DigiD-gegevens aan een ander? Omdat jullie zeggen dat jullie allemaal mensen hebben ingehuurd.
Ja, dat is heel fout wat ik eigenlijk doe. Eigenlijk moet je DigiD-gegevens nooit aan iemand anders geven. Maar ik heb het wel gedaan. Ik vertrouw mijn boekhouder en mijn boekhouder heeft er al die jaren nog nooit misbruik van gemaakt. Dus...
Afkloppen?
Ja.
Hoe heet je boekhouder?
Nee, maar eigenlijk moet je dat dus niet doen. Yeah. Maar hij weet hoe het systeem werkt en je moet ook een beetje vertrouwen hebben in de mensheid.
Ja. Dat klopt. Want toen met mijn eenmanszaak, ik probeerde het zelf te doen, alle BTW-aangiftes en ik heb er heel veel last van gehad later.
Heel veel mensen doen het toch?
Als je het zelf invult. Kijk, heel veel dingen staan al kant-en-klaar voor je. Ja, heel veel dingen staan al kant-en-klaar. Maar mocht je het fout doen, moet je terugbetalen met rente. Ja. Dat is het leuke van de Belastingdienst. Die zegt van, ja, we hebben nog dit en dit te goed van jou. Dus ja, die rente, dat wordt hem niet mij.
Is het veel?
Ja, voor mij was het veel destijds.
Je wordt aangehouden op de grens. Hallo, waar ga je naartoe?
Oh, wow.
Betaal eens even.
Heftig zeg.
Dek jezelf in. Daarom zeg ik, neem een boekhouder, neem een accountant.
En doe geen onnodige uitgaven. Dat is mijn allergrootste tip, denk ik.
Absoluut, absoluut. Bespaar waar je besparen kan.
En als je kan kopen, koop het, niet huren. Ik heb het luxe ervan gehad. Bespaart je echt heel veel per jaar.
Is jouw pand gekocht?
Eén van de panden wel, ja.
Oké. Okay.
Eén van de panden is wel.
En als dat... ik mijn pand zou moeten kopen, dan ben ik...
failliet. Ja. Ja, maar dat is, weet je, dat kost volgens mij gewoon tijd. Want zoals Sonja zei, begon ook met 0 euro. En uiteindelijk gewoon sparen van alle t-shirts die ze heeft verkocht. Tot aan groter gaan en je ontwikkelen. En,
ja,
dan
en in de tussentijd gewoon zetten. Blijven doorstuderen, zeg ik. Als je in de tussentijd doorstudeert, dan kan je echt nog wel ergens ver komen, hoor.
Is een studie belangrijk?
Leven is belangrijk.
Ik heb zelf gestudeerd, maar ik twijfel daar eigenlijk eerlijk over.
Ja, daar stel ik je vraag, want jij bent ook gestopt, maar je verdient nu ook gewoon je geld met je eigen zaak.
Ik denk niet dat per se een studie noodzakelijk is, maar het geeft je zeker wel benefit. En je komt er zeker wel verder in door bepaalde technieken die je leert tijdens je studie. Maar ik denk niet dat het een noodzakelijke iets is wat je nodig hebt. Nee, kijk, het moet meer gaan binnenzitten.
Ik zeg het alleen maar nu als een soort van klein grapje, omdat we Iraans zijn en studie is echt belangrijk. En als mijn zoon het later hoort, dan wil hij niet zeggen van papa, je zei daar.
Hij durft gewoon niet zo meteen naar huis te gaan. En zijn moeder gaat hem opbellen van, Iman, ik heb je gehoord.
Nee, kijk, studie is niet noodzakelijk. Je kan multimiljonair worden als het
kijk
naar
Donald Trump.
Oh god.
Nee, kijk, het is niet noodzakelijk. Ik studeer wel nog steeds. Maar het is niet noodzakelijk. Ik zou nu bewijs van kunnen stoppen en hierop kunnen focussen en het groot kunnen maken.
Ja, ja, dat is ook.
Maar ik wil wel een stukje zekerheid
voor
hebben.
Bepaalde beroepen moet je gewoon studeren. Ik kon geen advocaat worden zonder studie.
Nee.
Maar ja, ik kon wel de eigenaar van Zalando zijn, bijvoorbeeld, zonder studie.
Ja,
klopt.
Ja, dat kan weer wel.
Maar het helpt weer voor mij als ik dadelijk mijn studie heb afgerond.
Je hebt gewoon andere kennis, toch?
Hoef ik niet dadelijk bij Sonja aan te kloppen van hallo, ik heb een jurist nodig. Dan kan ik het zelf doen.
Die heb je sowieso nodig. In alle gevallen heb je een jurist nodig.
Wel, Sonja.
Hoe heet je bedrijf ook alweer? Nee. Ik ga stuk. Wat betreft juist die, het feit dat jij huurt dan je pand en jij hebt je pand gekocht. Hoe zit dat dan verder? Want ja, dan heb je KVK, dan heb je die mensen, de notaris die je dan helpt of een boekhouder. Maar hoe zit het verder met vergunningen en je eigen verzekeringen? Van wat jij met dat meisje hebt meegemaakt. Heb jij iets waar jij op terug kan vallen dan? Ben je verzekerd? Is dat nodig?
Ik denk dat zij meer vergunningen moeten hebben dan ik. Ik heb geen
de enige
nodig.
Verzekering die ik verplicht heb van de Orde van de Advocaten is de beroepsaansprakelijkheid. En dat is de enige verplichte. Natuurlijk adviseren ze wel om een, hoe noem je dat ook weer, een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen, maar die heb ik niet. Ik adviseer overigens anderen wel die niks hebben om dat te doen als ze als zelfstandig advocaat willen beginnen. Maar ik had natuurlijk mijn andere onderneming als buffer. Dus ik had sowieso al een inkomen uit andere bronnen. Dus voor mij was het niet per se noodzakelijk.
Ik ben helemaal ingedekt. Ik heb alle verzekeringen genomen die er zijn, behalve arbeidsongeschiktheid.
Waarom hebben jullie die allebei niet?
Die zijn freaking duur.
Ja.
Heel eerlijk, dat is de duurste.
Als jij kijkt op je loonstrook, dan zie je ook ZVW, ziektekostenverzekering. Dat is jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering die jouw baas voor jou betaalt. Of jouw werkgever
wat
voor jou
houdt
betaalt.
Het in dan? Dus als je dan ineens ziek bent,
als
dat je dan
ziek
voor, buffer
dat,
hebt.
Dat je uitkering
dan krijg je
een ziektewet.
Ja, de verzekering werkt zodanig dat ze eerst gaan berekenen hoeveel jij op maandbasis zou nodig hebben om te kunnen blijven overleven. Dus je vaste lasten. En zonder grap, voor een advocaat wordt die gewoon heel duur. Dus dat was gewoon niet waar voor mij.
Maar is dat niet het geld dat je dan investeert in jezelf?
Ja, maar als je
voor jou opzij gezet, toch?
Het wordt opzij gezet. Nee, het is niet dat het. Je mag het pas gebruiken op het moment dat jij kan aantonen dat je daadwerkelijk arbeidsongeschiktheid bent. En hun bepalen dan ook nog eens of jij arbeidsongeschikt bent of niet.
Damn. Kan je dus beter zelf geld opzij zetten?
Precies. Dus ik zeg altijd van, als je een buffer hebt, bijvoorbeeld, ik had het luxe dat mijn man werkte, weet je. Dat was ook nog een inkomen. Ik had zelf nog andere ondernemingen. Dus ik had het niet nodig. Bij wijze van, ik zou 6 maanden thuis kunnen zitten en ik had het niet nodig gehad.
Ja.
Dus ik heb niks of niemand, maar...
Jawel, bunk.
Nee, het is heel duur. Een ziektekostenverzekering is heel duur. Is, in het begin vind ik het onnodig. Ik vind het nu onnodig om te doen. Het is een stukje motivatie ook. Dat je niet lui wordt als je ziek wordt. Dat je gelijk gaat bellen van, hey, ik ben ziek, ik ben thuis. Dus betaal mij. Mm. Zo ben ik er gewoon elke dag. Ja. Ik ben 7 dagen per week ben ik op kantoor.
Dat vooral is niet nu. Goed, hè?
Weet ik. Maar het is vooral nu. Ik ben
God,
net,
nam ook een dagje doen. Rust, hè?
We zijn pas 3 dagen of zo.
Voor de gelovige onder.
Of 3 weken zijn we pas.
Ze kijkt mij aan, hè? Zie je dat?
Wat dan? Wat is het?
Ik zei voor de gelovigen onder ons. Nou, God nam ook een dagje rust.
Ah. Ja, ja, ja.
Ik leef in mijn eigen bubbel, laat maar.
Jouw bubbel is prachtig, schat.
Dankjewel. Maar jij benoemde net wel van, ik heb wel alle andere verzekeringen. Wat zijn alle andere verzekeringen?
Ben ik ook benieuwd. Nou, wat voor verzekering heb je?
Dan moet ik even mijn lijstje erbij pakken. Ik heb sowieso die aansprakelijkheidsverzekering.
Is het zoveel? Maar waar heb je zoveel verzekeringen?
Ik heb 4 of 5 verzekeringen. Qua aansprakelijkheid. Ik heb voor mijn apparatuur heb ik verzekerd. Ik huur een pand. Dus ook voor schade binnen in het pand ben ik verzekerd.
Ja, die heb ik trouwens ook.
Wat heb ik nog meer?
Volgens mij heb ik er ook meer. Nu hij het zegt, besef ik me wel dat ik ook mijn beroeps- en mijn aansprakelijkheid zit in 1.
Ja, mijn aansprakelijkheidsverzekering is trouwens ook uitgebreider. Want ik ben ook verantwoordelijk voor schade die mijn personeel aanbrengt. En leidt. Dus mocht er iets met mijn personeel gebeuren, ben ik verzekerd. Mochten ze iets bij anderen doen, ben ik verzekerd. Wat heb ik nog meer?
Is dat niet veel geld per maand?
€120.
Alles bij elkaar? Alles bij elkaar. Valt mee. Toch?
Bij mij is het goedkoper, denk ik. Zelfs voor de advocatuur. Ik betaal €750 voor het hele jaar voor mijn beroepsaanspraak.
Dat is goedkoper, ja.
Misschien omdat ik...
120 per maand bedoel je toch?
Per maand.
Ja, ja, ja. Ja, dat is veel meer dan bij jou. Ja.
Hangt vanaf waar je zit. Misschien moet ik overschakelen.
Ja, ik kan je zo meteen wel een adresje
maar
geven.
Ik heb
noem maar weer namen. Zeg nog een...
Geen Iranier. Groot bedrijf. Ik ken ze niet. Maar nee, ik zal zo meteen wel een adresje geven.
Het is voor een heel pakket bij elkaar. Ik heb al mijn verzekeringen bij elkaar kosten €120. Dat is inclusief een verlaagd eigen risico. Dus ik raad het je aan om het te doen. Ik heb ook veel apparatuur staan, dus als het kapot gaat.
Maar raden jullie dit allebei aan of als je echt een BV of iets hebt? Want als je thuis werkt, heb je dit allemaal niet nodig, toch?
Nee, maar hangt vanaf wat je gaat doen. Neem sowieso die aansprakelijkheidsverzekering, wat je ook doet.
Aansprakelijkheid is echt heel belangrijk. Maar ook als je geen onderneming hebt. Ja. In je leven moet je gewoon een paar verzekeringen hebben. 1, je inboedelverzekering voor thuis. 2, je aansprakelijkheidsverzekering. En als je een auto rijdt, je autoverzekering. Die 3 moet je verplicht van mij als mens zijnde hebben.
Waarom?
En betaal je ziektekosten ook gewoon.
Ja, die sowieso.
Dat sowieso. Maar stel je voor, Tannas, ik rij zo meteen hier weg. Ik rij een fietser aan. Er kan van alles gebeuren. Letselschade komt daarbij. Materiële schade, immateriële schade. Dat kan zo hoog oplopen. Ik heb cliënten gehad die echt gewoon niks hebben in mijn ogen dan, weet je. En die zeggen van, ja, ik heb zoveel pijn aan mijn nek en weet je wel. Die krijgen schadevergoeding van 40.000, 50.000. Ik dacht van ja, als je dan geen verzekering hebt, dan ben je wel een beetje de pineut.
Ja, oké, bij auto's is dat dan verplicht, dat wel.
Maar het kan net zo goed zijn dat ik zo meteen mijn tas hier zet.
En ik struikel en mijn nek pijn. En ik ga echt goed liggen, ik ga overdrijven alles.
Precies, sowieso, hij weet hoe het werkt.
Ja, oké.
Die rechtenstudie is er niet ontgaan hoor.
Dus dan kan je daarop terugvallen of zo. Dan heb je daar zelf verder niks mee te maken.
Neem je aansprakelijkheidsverzekering sowieso.
Ik heb die ook niet.
Die moet je wel hebben. Die moet je echt hebben.
Heb ik dat? Weet ik niet.
Doe
nee.
time-out, doe het nu gelijk regelen, anders... Ja.
Gewoon in het leven is dat dus kennelijk belangrijk. Ik heb wel gewoon met auto gewoon all risk en dergelijke. Maar
voor degenen die thuis wonen, die kunnen het als thuiswonende via de ouders krijgen. Ja.
Dus misschien heb ik dat.
Ja, dat kan ook nog. Dat je moeder het heeft.
Oh. Onderzoek het wel.
Maar het is interessant, want ik denk dat heel veel mensen
dit niet
weten.
En het is
niet
duur, hè? Je hebt sites zoals InShared en dat soort dingen. Daar heb ik mijn privéverzekeringen. Volgens mij zijn die dingen €5, €6 per maand of zo. Dat is echt niks.
De allerduurste echt €12, €13 is.
Ja.
Wat zij zegt precies.
Het is echt niks. Dat kan je 1 Mackie en...
ja, is dat zou je dan zeggen inderdaad. Ja, dat is zeker waar. Nou, dat is een goede tip sowieso om los van je onderneming ook gewoon een aansprakelijkheidsverzekering
te hebben.
Ik
heb er zeker wel gebruik van gemaakt. En vooral met de kleine. Mijn kleine, die had tot het moment dat hij 2 jaar was... Als hij een telefoon zag, het eerste wat hij deed was op de grond gooien. Er was gewoon een tik bij hem geworden. Weet je hoeveel telefoons ik heb moeten claimen bij mijn verzekeraar?
Oh, dat krijg je gewoon terug.
Ja, inboedelverzekering was dat en aansprakelijkheidsverzekering.
Maar ook onderling.
Maar gaat dat dan niet ten koste van je kind?
Nee.
Wat dan?
Sommige
verzekeringen hebben wel dat ze zeggen van je hebt een eigen drempel dat je zelf moet betalen. Want ik denk dat ik iedere keer zelf 100 nog wat moest betalen. En ik heb ook een keer ruzie met mijn verzekeraar gehad van je kind gooit nu wel heel veel telefoontjes kapot. Hoe zit dit? En toen ben ik overgestapt naar een andere verzekeraar. Dus dat heb je wel. Maar ik denk dat als ik die verzekering niet had op dat moment, was ik in een jaar zeker wel 3.000 à 4.000 euro kwijt aan alleen schadevergoeding aan materialen wat mijn kind kapot had gegooid.
Mijn zusje, van mijn kleine brak de bril van mijn zusje laatst. Hij pakte hem. Oh, leuk.
Ja, die hebben we ook heel vaak gehad bij mijn oma en opa.
We zijn verzekerd, dus ze hebben vergoed gekregen.
Slim zeg, dus iedereen aansprakelijkheidsverzekering.
Privé en zakelijk.
Dat zijn die twee die heel belangrijk zijn.
Zeker.
En okay. Ik heb toevallig een verzekeringskantoor. Ga naar mijn website.
Ik ken nog wel een adresje voor je.
www.iman.nl.
Mocht je het gemist hebben, zitten 3 Iraniërs hier aan één tafel. Super grappig. Ik denk persoonlijk dat we alles wat je moet weten aan het beginnen van een eigen onderneming nu wel in kaart hebben gebracht. Maar er is nog een optie voor jullie. Is er nog een tip waarvan je denkt, dat is dat me niet gevraagd? Dat moet iedereen echt weten.
Ik denk dat als ik het vergelijk tussen mijn ondernemingen, de normale ondernemingen noem ik dan, heb ik niet echt een tip. Ik zou zeggen, go for it. Juist als niemand in je gelooft, moet dat je motivatie zijn om door te gaan. Maar in alle eerlijkheid, en dan ben ik echt heel eerlijk, en dat heb ik echt volgens mij nog nooit ergens gezegd. Als je als zelfstandige advocaat wil beginnen, denk daar 10 keer goed over na voordat je dat doet. Dat is echt heel pittig. Ik ben door een hel gegaan. Bloed, zweet en tranen. Je kan niet zomaar advocaat worden als zelfstandig. Want je kan beter in loondienst beginnen. Je hebt echt die ervaring nodig in een kantoor. Dan dat je zelf het wiel iedere keer moet gaan uitvinden in de advocatuur. En dat was echt heel pittig. Maar voor de rest zou ik zeggen, go for it. Ik heb juist heel vaak dat mensen nee tegen mij zeiden. Voornamelijk met dat zaaltje. Dat zaaltje heb ik vorig jaar geopend. Iedereen zei, niet doen, gaat niet werken. Wie gaat hier dat pand? Dat zaaltje is nu zo vol geboekt. Dus ik geloofde erin. En als jij erin gelooft en ervoor gaat, kan het ergens komen. Maar de advocatuur is al een verhaal.
Maar met wat laagdrempeligere opties, ja. Bijvoorbeeld Dasonia en zo'n zaalverhuur, dat is dus wat makkelijker.
Ja, zeker.
Doe het gewoon. Dat is mijn advies. Doe het gewoon. Doe het. Wees niet bang om te falen. Al faal je 100 keer, doe het opnieuw.
Mooi. Ik vind dat een mooie quote om het mee te beëindigen. Iman, dankjewel dat je wilde komen. Sonja ook. Jullie hebben heel veel knowledge hier gedeeld tijdens de podcast.
Jij ook bedankt.
Hey. Dankjewel. Willen jullie nog een shout-out geven aan jezelf? Want jullie hebben nu iedereen in het zonnetje gezet. Voor de allerlaatste keer. Kijk de camera aan.
Aan jou de eer om te beginnen.
Mocht je kijken. Ja.
Ik weet nog niet wat ik wil zeggen. En ik weet niet over welke onderneming ik moet beginnen.
www.vortexgroep.nl Vortexgroep op Insta. Op Facebook. Volg mij, @Cyrus IV. Laten we niet gek doen.
Sorry, ik ben heel grappig. Neemt echt zo'n moment. Ze shine.
Bunk. Shout-out naar Bunkbank.
Shout-out naar mijn oom in Iran.
Nou, ik vind het wel een beetje sneu wat er allemaal gebeurt nu. Dus misschien een shout-out even naar alle Iraniërs die daar moeilijk hebben. Dat
zeker
wel.
Waar, ja, mee eens. Ja.
Shout-out naar alle Iraniërs, inderdaad.
Sorry, jij zegt, vind ik het gewoon grappig.
Het doet mij pijn. Ik ben heel serieus nu. Het doet mij pijn wat er nu
het
gebeurt.
Het is echt zeker waar. Het is echt
free,
niet normaal.
Free Iran, alsjeblieft. En Sonja, haal mijn tante hierin, man.
Eerst betalen, hè. Moet eerst op de rekening staan.
Ik stort het gelijk via Bunk.
Dank jullie wel voor het langskomen. Alle extra informatie kan je natuurlijk gewoon via Instagram checken.
Waar is mijn reclame gebleven?
Oh, yeah. Hallo.
Pak je reclame. Ik wilde hem al afsluiten. Pak je reclame.
Ik kan niet meer. Ik krijg geen adem meer.
En dan is het nu tijd voor Sonja en haar reclame.
Ja, waar zal ik eerst over beginnen? Oké. Advocatenkantoor Boston kan jullie bijstaan voor alle problemen omtrent immigratie, asiel, vreemdelingenzaken, strafzaken. Ik doe trouwens geen letselzaken meer. Dat zat er vroeger bij. Daar ben ik jullie graag van dienst. En voor de rest zou ik zeggen, zoek mijn naam. Dan weet je meteen wie ik ben en wat ik doe. Sonja Tahir hier op iedere social media kanaal. Dus voilà.
Daar ben je al. Inderdaad, check ook de eerste keer op Instagram. Daar kan je alle informatie ook gewoon op schrift vinden. En dankjewel voor het luisteren. En mocht je kijken, ook dankjewel. Via YouTube kan je deze podcastserie zien. Via Anchor kan je je favoriete kanalen vinden om te luisteren naar deze podcast. Overal beschikbaar. Dankjewel en tot de volgende keer.
Tot ziens.